Goedenavond, gemeente. Namens kerkraad iedereen van harte welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan iedereen die thuis of ergens anders, juist nu, met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Proponent Zolleveld uit Nieuwe Tongen zal vanavond het woord van God bedienen. Er zijn ook collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur van de kerk. En de andere bus is in augustus bestemd voor het bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kieviet. We zingen nu als voorzang Psalm 42, vers 1 en 3. En de kerkraad wenst u allemaal een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht op geslacht. Ja, tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 118, de versen 3 en 9. 118, 3 en 9. Met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden we nu ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna van Psalm 32 het eerste vers uit Weerklank. Beleid u met mij mee in uw hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ga u voor in gebed. U bent de heilige, de rechtvaardige, de barmhartige God, die een ontoegankelijk licht bewoont. Tot wie wij niet kunnen naderen, tenzij wij u aanroepen in uw Zoon, die u altijd hoort. Wat hebben wij dan toch een machtige pleitgrond? Het werk van uw Zoon, wat hij gedaan heeft en wat hij nog doet. Want we hebben het beleden. Hij voer op naar de hemel, waar hij zit aan uw rechterhand, om daar voor ons te bidden, te pleiten. Als die grote pleitbezorger. Twee pleitbezorgers, uw Zoon en uw Geest. O God, dan hoeven wij ook niet meer te twijfelen aan uw bereidheid, uw bereidwilligheid om ons te zaligen. Welzalig de mens van wie de zonden vergeven zijn. Van wie de zonden bedekt zijn door het bloed van Christus. En dat geeft zekerheid om dat te weten. We bidden u, o God, kom met uw Heilige Geest in ons midden. Blaas door dit kerkgebouw met de noordenwind van ontdekking en de zuidenwind van het evangelie van uw genade. Geef een stem om uw lof te bezingen. En een stem om uw woord te verkondigen. Een hart om uw woorden op te merken en te bewaren. Om vrucht te dragen tot eer van uw naam. Open de schriften voor ons hart en ons hart voor de schriften die getuigen van hem die de weg, de waarheid en het leven is. Hoor en verhoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Wij openen de Bijbel in het boek van de psalmen, psalm 32 en nog twee versen uit Matteüs 7. Psalm 32. En daar lezen wij dit. Een onderwijzing van David. Welzalig is hij, van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, tierden mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal ieder heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom. Dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten. Maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheug u, rechtvaardigen. Zing vrolijk, alle oprechten van hart. Matteüs 7, de versen 13 en 14. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Dit is het woord van onze God. Zalig bent u als u het woord van God hoort en dat ook bewaart in uw hart. Amen. Tekstwoorden, kernteksten, de versen 3 en 8 van Psalm 32. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. En vers 8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Tot zover ook de tekst. Wij gaan van deze psalm zingen. De versen 2 en 3. Psalm 32, de versen 2 en 3. Na de preek zingen wij de versen 4 en 6 van Psalm 32. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Gemeente, u hebt natuurlijk allemaal wel eens gehoord van Augustinus. Iets over hem gelezen, van hem gelezen, uit de stad van God, uit zijn belijdenissen. Maar aan het einde van zijn leven maakte hij een bloemlezing van gedeelten uit de Bijbel, waarin de geboden en de verboden staan, die het christelijke leven richting geven en tot volmaaktheid brengen. De geboden, zo zei hij, functioneren als een soort spiegel waarin je kijkt. En dan was je geconfronteerd met jezelf, met je zonden, je zwakheden, je onvolkomenheden. En, zo zei Augustinus, was je gestimuleerd om je leven te beteren voor de Heere God en de naaste. Het werd een bijzonder boek, waarin Augustinus zelf nauwelijks aan het woord komt. Het boek bevat maar liefst 555 citaten uit 24 boeken van het Oude Testament en 239 citaten uit de 27 boeken van het Nieuwe Testament. Een enkele keer voorzag hij de teksten van een eigen commentaar. En ook legt hij uit waarom hij van het ene Bijbelboek weinig citaten heeft overgenomen en van een ander Bijbelboek juist weer veel. Zo schrijft hij over het Johannes-evangelie, dat wel het meest diepgaande evangelie is, maar niet bepaald uitblinkt in veel geboden en verboden. Maar de bergrede, bijvoorbeeld, Matthäus 7 tot en met 9, die staat er bijna helemaal in. En dan zegt hij, het is de bedoeling dat de citaten uit het hoofd geleerd worden. Uit het hoofd? Nou, kom daar vandaag de dag maar eens om. En toch heeft het Augustinus geholpen en getroost. Op zijn eigen sterfbed in 430 na Christus liet hij alle 7 boetpsalmen, dat zijn de psalmen 6, 32, 38, 51, 102, 130 en 143. Die liet hij opschrijven op grote vellen en aan de muren van zijn sterfkamer hangen. En hij kende ze alle 7 uit zijn hoofd, maar wilde ze toch als een spiegel voor zijn ziel voor zich zien. Een verklaring had hij niet nodig. De teksten spraken voor zich. Hij las ze en herlas ze tot het moment van zijn heengaan. Ik geef u een goede raad. Lees ze ook. Herlees ze. Alle 7. Wij lazen de 2e van dat 7-tal, de 32e. Boven de preek schrijf ik Davids boetedoening. 3 punten. Het zwijgen van David, de bekering van David en het onderwijs van David. Het zwijgen van David, een eerste punt. De psalm begint met een onderwijzing van David. Zwijgen en onderwijzen. Kan dat samen? Dat staat toch tegenover elkaar? Hoe kan zwijgen dan onderwijzen worden? Nou, dat kan alleen door bekering. Vandaar dus die 3 punten. Zwijgen, je bekeren en onderwijzen. Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. De Heere vergeeft de overtreding. Hij bedekt de zonde. En hij rekent de ongerechtigheid niet toe. Is dat niet 3 keer hetzelfde? Vergeven, bedekken en niet toerekenen. Het is een nuanceverschil. Vergeven zonden. Dan zijn de zonden weg. Je zou ook kunnen zeggen, ze zijn weggegeven. Ja, wie dan? Nou, het zijn bedekte zonden. En bedekte zonden zie je niet meer. Wat bedekt is, is aan het oog onttrokken. Zonden die bedekt zijn door het bloed van Christus. Christus heeft die zonden op zich genomen. Die zonden zijn aan hem weggegeven. Die zijn hem toegerekend. En die zullen mij, de gelovigen, nooit meer toegerekend worden. Dat is het verschil. Maar dat zien we ook bij die 3 woorden, zonde, overtreding en ongerechtigheid. Wat is het verschil? Zonde is het missen van het doel. Dan ben je namelijk niet op God gericht. Zonde is het tegenover van geloof. Daarom is ongeloof de grootste zonde. Zonde is dus het missen van het doel. Je bent niet op God gericht. En nu overtreding. Overtreding is gedrag. Gedrag dat niet goed is. Haat. Moord. Overspel. Liegen. Bedriegen. Kwaadspreken. En ongerechtigheid heeft dat niet anders te maken met je afkomst. Dat beleed David ook in Psalm 51. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In ongerechtigheid geboren wil zeggen dat we vanaf onze geboorte, ja, vanaf onze ontvangenis, niet recht staan voor God. En wat zegt Spurgeon dan? Ik vind dat wel mooi. De drie-eenheid van de zonde is overwonnen door de drie-eenheid van de hemel. Zalig is hij die een plaats bekleden heeft, die voor hem opkomt, voor wiens rekening al zijn schulden zijn vereffend. Nou, dit ter inleiding. Nu de tekst. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten. De hele dag. Maar zweeg David dan? Hij jammerde. Kunnen die twee samen gaan? Zwijgen en jammeren? Waar jammert David dan over? Hoe zit dat? Ik ga maar weer te raden bij Augustinus. Als David zwijgt, zegt Augustinus, dan rechtvaardigt hij zichzelf onophoudelijk voor wat hij gedaan heeft. Dat kan je zomaar weken, maandenlang volhouden. Jezelf rechtvaardigen. Ja, maar hoe dan? Nou, wat deden Adam en Eva na hun val in de zonde? Ze kropen weg. Ze verborgen zich voor God. Niet voor de mensen. Andere mensen waren er nog niet. Kom, Eva. We verstoppen ons. Ja, waar dan? In het struikgewas. Dan ziet God ons vast niet. Hier is het donker. Dan ziet God ons vast niet. Ja, je verstoppen. God ontlopen. Of de mensen ontlopen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat niemand aan de weet komt wat ik gedaan heb? Ja, en als de mensen het nou eens wel aan de weet komen. De mensen. En als de Heere God het aan de weet komt. Ja, maar die weet het. Kan je iets voor hem verbergen? Kan je voor hem verstoppen? Gemeente, dat is een vluchtroute. Je verbergen je verstoppen. Een eerste vluchtroute. Er is nog een tweede. Kan je het niet meer verbergen? Dan ontken je het gewoon. Ik? Nee hoor, dat heb ik niet gedaan. Of je geeft een ander de schuld. Ja, je geeft gewoon een ander de schuld. Deden Adam en Eva ook. De vrouw die u mij gegeven hebt. De slang die u gemaakt hebt, die heeft mij. Maar deed David dat dan ook? Wat heeft hij dan gedaan? Of wat heeft hij misdaan? David had gezondigd. Al lezen we in de hele psalm nergens wat hij dan zou hebben misdaan. Aannemelijk is de zonde tegen het zevende gebod. Met Bathseba, de vrouw van Uria. En niet minder, ook de zonde tegen het zesde gebod. De moord op Uria. Ja, en toen kwam er een tijd van zwijgen en jammeren. Een tijd van niet belijden, maar continu jezelf verdedigen. Misschien gaf hij Bathseba wel de schuld. Want wat was er gebeurd? Nou ja, u kent de geschiedenis, toch? Op een keer liep David zo wat heen en weer op zijn mooie dakterras. Een beetje heen en weer van verveling. Want ja, hij verzaakte zijn koninklijke taken. Hij had met het leger moeten optrekken tegen de Ammonieten. Hij had er geen zin in. Gewoon geen zin. En nu? Nu verveelt hij zich. Hij is lui, ledig. En ledigheid, u kunt het zelf wel aanvullen, denk ik, is des duivels oorkussen. Ja, hij zag onder dat verveelde heen en weer lopen, daar beneden, ergens in een tuin, een beeldschone vrouw die zich waste. David, kijk even de andere kant op. Niet kijken. David keek wel. Hij bleef kijken. En in zijn hart welde de begeerte op. Het oog als de poort van de begeerte. Is haar schuld? Zou hij gezegd kunnen hebben? Haar schuld? Doe je toch niet? Je wassen in de open lucht, buiten? Ja, zeggen we dan, een man heeft zijn ogen ook niet in zijn, nou ja. Helemaal ongelijk heeft David nou ook weer niet. Waarom zou Bathseba dat nou gedaan hebben? Waande ze zich onbespied? Of deed ze dat bewust? Ja, dat weten we niet. Dat weten we niet. Kijk, gemeente. Seksuele verleiding en seksuele intimidatie is van alle tijden. En het lijkt er wel eens op alsof dat vandaag de dag alleen maar een heus mannenprobleem is. Zeker, verkrachtingen door mannen, jongens, van vrouwen en meisjes, heel jonge meisjes vaak, zijn aan de orde van de dag. Nee, ik laat me niet verleiden om met een opgeheven vingertje te wijzen naar bepaalde groepen in de samenleving. Dat doe ik niet. Wat dan wel? Nou, ik vroeg me zo even af of Bathseba, toen ze zich buiten waste, of ze zich toen onbespied waande, of dat ze dat bewust deed om gezien te worden. We weten het niet. Ik hoop ook van niet. Wat we wel weten, is dat vandaag de dag, vooral in het uitgaansleven, veel meisjes, jonge vrouwen, zich maar al te vaak, hoe zal ik het zeggen, niet bepaald onbespied wanen. En zich, en laat ik me voorzichtig uitdrukken, zich bewust zo kleden om toch vooral gezien te worden. En als jongen, ja, heb je je ogen ook niet. Het is dus ook een vrouwenprobleem. Paulus schrijft dat vrouwen zich moeten tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet om te verleiden. Genoeg hierover. In hoeverre Bathseba de grenzen van wat nog eerbaar is bewust opzocht, laat natuurlijk onverlet dat de zonde van David een afschuwelijke zonde was. Wekenlang, maandenlang brulde hij het uit. Heeft de Statenvertaling brudde in plaats van jammeren. Hij brulde het uit voor het aangezicht van God. Hoe eenzaam moet je je voelen wanneer je zelf je zonden bedekt, je zonden verbergt en je jezelf verstopt. Elke dag huichelen en liegen. En Gods hand die dag en nacht als een loden last op je schouder drukt. Dag en nacht. Maar, dat is het maar van God. Dat is ook de genadige hand van God. Hoor je dat? De genadige hand van God. Ook zwaar als lood. Maar zwaar van de liefde. Ja, zwaar van de liefde. Tot Davids hart brak. Dat hart dat zichzelf op de been wilde houden. Maar uiteindelijk brak hij. Een tweede punt. De bekering van David. De voortgaande bekering, moet ik eigenlijk zeggen. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Ja, David was en is de man naar Gods hart. Dat was hij voor hij in zonde viel. En dat is hij en blijft hij ook na zijn zonde. Ja, kan een gelovige, een christen, in zonde vallen? Jazeker. Kan een gelovige, een christen, een tijd vervallen in een geestelijke onvolwassenheid, in een geestelijke lauwheid? Jazeker. Maar diezelfde gelovige christen komt daar altijd weer op terug en belijdt met David: Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ja, David wist zich verzoend met God. Maar weet u, gemeente, dat is geen eindpunt. We lazen ook twee versen uit Matteüs 7 over de wijde en de nauwe, de enge poort. En over de brede en de smalle weg die naar het leven leidt. David was die poort binnengegaan. David was verzoend met God. Maar de poort is geen eindpunt. Ja, in de poort sterf je met Jezus. Neem je het kruis op en volg je hem. Want een ieder die zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Die zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Maar wat volgt er dan achter die poort? Weet u, achter die poort staan de startblokken opgesteld. Startblokken? Ja, de startblokken in de renbaan van het geloof. En in die renbaan loop je de wedloop, ziende op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. En verkrijgt u, dat schrijft Petrus, aan het einde van de renbaan, het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw ziel. Ja, de renbaan van het geloof is smal. De weg naar het leven is een smalle weg van bekering. Hoor je dat? Een smalle weg van een voortgaande bekering. Op die weg heb ik lief wat heilig is. Maar haat ik wat niet heilig is. Gemeente, op die smalle weg moeten al die zondige neigingen en zwakten van het vlees die nog in ons zijn overgebleven, als het ware gekneusd worden. Gekneusd? Ja, dat is de betekenis van dat woordje smal. In de smalle weg. Een weg van kneuzing. Een weg als een trechter die steeds nauwer wordt. En op die weg wacht ik me voor een leven zonder wet. Dat is geen wettisch leven of wetticisme. Dat is een leven van dankbaarheid. En wat was dat bij David op het moment van zijn zonde diep weggezonken? Hoe brulde hij het uit voor het aangezicht van God, totdat hij zijn zonde bekend maakte. Hij zijn ongerechtigheid niet langer kon en wilde bedekken. En hij al zijn overtredingen beleed voor de Here. In de berijmde psalm, we zongen het, daar staat: ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Hoor je dat? Na ernstig overleg. Dan dek je geen zonde meer toe. Dan was je eerlijk voor God. En ben je een open boek voor hem. Dan vertel je hem ook alles. Al je zonden en wonden. Ja, ook al je blijdschap en verdriet. Zeker. Weet u, gemeente? In één van zijn laatste gesprekken met zijn discipelen noemde Jezus zijn discipelen vrienden. Niet meer dienaren, maar vrienden. Want een dienaar weet niet wat zijn Heer doet. Maar, zei Jezus, ik heb u vrienden genoemd. En waarom? Moet je horen. Omdat ik al de geheimen van mijn hart aan jullie wil vertellen. Al de geheimen van mijn hart. Alles wat ik gehoord heb van mijn Vader, dat heb ik u bekend gemaakt. De bruidegom Jezus is een open boek voor zijn bruid. Maar dan is de bruid, dan bent u als gelovige ook een open boek voor hem. Vrienden zijn toch open naar elkaar toe? Je hebt geen geheimen. En daarom beleidt David: ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Oprecht. Wat is oprecht? Dan heb je niets meer te verbergen. En zeg je hem alles. Dan zeg je hem echt alles. Dat is wat bekering uitwerkt. Wat een voortgaande bekering uitwerkt. Hebt u dat al beleden? Berouwvol beleden voor de Heere. Al uw ongerechtigheden, uw zonden, uw overtredingen. Bonhoeffer zei eens: we zijn als kerk te veel een gemeenschap van vromen, niet van zondaren. De vromen staan niet toe dat we zondaren zijn. En dan zegt hij heel scherp: we durven elkaar helemaal geen zonden te belijden. Zijn er zondaren onder de vromen? Je zou er toch van schrikken? Zijn er hier zondaren onder de vromen? Weet u, ik hoop maar dat er onder u helemaal geen vromen zijn. Alleen maar zondaren die op genade zijn aangewezen. Op genade alleen, keer op keer, dag in, dag uit. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit en reinig mij van al mijn vuile zonden. Maar dan ook, u vergaf, direct erachteraan. U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. En als God vergeeft en de zonden bedekt door het bloed van Christus, dan brengt hij ze nooit meer in rekening. Nooit meer. Dan zijn de zonden weg. Ik moest denken aan wat ik eens las in een preek van dominee Doornenbal. Hij vroeg eens aan een oude man op zijn sterfbed: zijn er in je leven dingen gebeurd die je betreurt? Hij zei: ja, er is heel veel dat anders geweest is dan het had moeten zijn. Maar het is er niet meer. Is er niet meer. Hoe je er ook naar zoekt, vinden doe je die zonden niet meer. Ze zijn weg. voorgoed weg. Mooi hè, als je dat kunt zeggen. Voorgoed weg. Dan kan je jubelen. En dan klinkt ook de jubel. Ook in onze psalm. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. En u omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Letterlijk staat er. U omringt mij met reddingsjubel. Met reddingsjubel. Dan kan je het uitroepen. Ik ben gered. U omringt mij met reddingsjubel. Kun je dat zeggen? Laatste punt. Vers 8. Het onderwijs van David. Kort nog. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Gemeente, er is in de tekst sprake van een zekere logica. Logica, ja. Een logische opeenvolging van vier teksten. Deze. De eerste. Mijn zonde maakte ik u bekend. Twee. U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Drie. U omringt mij met reddingsjubel. En vier. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik begin met de vierde en ga terug naar de eerste. En dat is ook gelijk de proef op de som. Ik kan ook zeggen de toepassing. Hoe zal een vader, een moeder, hun kind? Hoe zal een leraar, een leerling, onderwijzen, de weg leren die zij moeten gaan? Hen oproepen tot bekering. Hen oproepen tot geloof in de Heere Jezus. Als zij zelf niet weten van die reddingsjubel. Als zij daar niets van weten. Voelt u? En ja, die reddingsjubel is er alleen als je van harte gelooft dat de Heer Jezus ook voor u, voor jouw zonden gestorven is aan het kruis. En opgestaan is tot u, jouw rechtvaardiging. En dan het laatste. En je zonde, je ongerechtigheid en al je overtredingen oprecht beleed voor God. Hoe? Na ernstig overleg. Kent u daar iets van? Ik rond af. David, ja, was de man naar Gods hart. Toch? Ja. Toch werd hij verleid tot zonde. Aan een gelovige vrouw werd eens gevraagd hoe zij verleiding weerstond. Want hoe dan ook is er verleiding op de geestelijke weg. Weet u wat ze zei? Een antwoord om te onthouden en nooit meer te vergeten. Ze zei, klopt dat beest uit de hel aan mijn deur? Dan vraag ik aan de Heer Jezus, zou u de deur voor mij open willen doen? De Heere zegent zijn woord om Christus wil. Amen. Met dankzegging. We doen ook voorbeden voor Paulus, Jan en Antje Kiviet en voor Theo en Klaasien van der Schelling. Laten wij danken en voorbeden doen. Heere God, wij roepen u andermaal aan in uw Zoon, die u altijd hoort. We danken u voor uw woord, vermanend, ook bemoedigend, vertroostend, dat wie zijn zonden oprecht beleidt, vergeving wacht. Schenk dat, o God, aan de hele gemeente. Dat de hele gemeente, die poort, is doorgegaan. Weet heeft van vergeving. Weet heeft van die smalle weg die achter de poort naar het eeuwige leven leidt. O God, geef dat aan jong en oud. Jonge kinderen, zijn niet te jong om u te volgen. Daarover lezen we ook heel vaak in de Bijbel. Ook bij de jongen David. Samuel. Die u op jonge leeftijd zochten. En u vonden. Heere God, gedenk ons. Bewaar ons bij uw woord. Dat eeuwig zeker is en eenvoudige mensen wijsheid leert. Gedenk de kerkraad. Zij mogen de gemeente leiden in de grazige weiden van uw woord. Uitzien ook naar de komst van een eigen herder en leraar. We bidden u voor zieken, bejaarden, hulpbehoevenden, rouwdragenden in de gemeente. Ontferm u, o God. In bijzonder willen wij u bidden voor Paulus, Jan en Antje Kiefiet, die namens Wycliffe in Oceanië Bijbelvertaalwerk doen. Gedenk hen, ze zijn zo ver hier vandaan. Maar u bent de God van deze hele wereld. Overal waar wij gaan of staan, daar bent u. Want u hebt deze wereld, deze hele kosmos gemaakt. We bidden u ook voor Theo en Klaasien van de Schelling, uitgezonden naar Indonesië. Maar omdat de ebola, die vreselijke ziekte is, is hun werk bijna tot stilstand gekomen. Heere, we bidden u, geef dat dat werk weer hervat kan worden. En dat de ziekte tot stilstand komt. U bent toch die God die spreekt en het is er. Die gebiedt en het staat er. Ja, we bidden u voor deze hele wereld. Een wereld die bloedt uit duizend wonden, oorlogen, rampen, gevaren, honger, dorst. Wat hebben wij het dan goed? En waar hebben wij het aan verdiend? Dat we hier in alle rust bijeen zijn, terwijl in deze wereld er ook zoveel gelovigen zijn die vervolgd worden, die niet zo bijeen kunnen komen zoals wij. Ontferm u, o God, over deze wereld. Ontferm u over land en volk, overheden en vorstenhuis. Gedenk ons land. Waar het feestgedruis in Amsterdam en Rotterdam niet van de lucht was. Wees met genade bewogen, o God, over ons volk. En gebied een terugkeer tot uw wet, tot uw getuigenis. We bidden u voor uw volk Israël. Wij mogen toch geloven dat op grond van uw woord eens heel Israël zalig zal worden. Doe, o God, wat u beloofd hebt. Laten wij altijd in gebed gaan bij een geopende Bijbel. Hier staat het wat u beloofd hebt, Heere God. Dat we dat zouden doen. Elke morgen, elke avond, wanneer wij in gebed gaan tot u. Verzoen, o God, de zware schuld die ons met schrik vervult. En bewijs ons genade. Hoor en verhoor ons in Jezus' naam. Alleen. Amen. Er wordt nu gecollecteerd. Eerste collecte voor de diaconie, de tweede voor het kerkbeheer. Ik beveel de collecte van harte bij u en bij jou aan. En tot slot zingen wij dan van Psalm 40 het vijfde vers. Nou, de tekst. Was, ik onderwijs u op de weg die u moet gaan. En daar gaat ook vers 5 van Psalm 40 over. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. 40 vers 5. Ik zend u heen en we bidden om de zegen van onze God. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.